Ja. Goedenavond allemaal op deze mooie zonnige dag. In het mooie raadhuis na deze zomervakantie. Iedereen welkom en ik wil vaststellen, we zijn hier bij het vragenuur. Een mededeling is dat wethouder Heller is niet aanwezig. En voor de rest beginnen we dan met de vragen. Die zijn ingediend en er is één vraag over. De PvdA heeft een vraag gesteld. Wilt u die nog toelichten, meneer Leijzen? Nee? De vraag is voor de burgemeester van de Top.
Ja, goedenavond allen. Fijn weer terug te zijn, zeg ik dan toch maar even. Ik hoop dat u allemaal ook van een goede vakantie heeft kunnen genieten. Ik zal mijn antwoord beperken tot een korte toelichting van datgene wat u al is gestuurd. De eerste eigenlijk reactie die ik zou willen geven is dat ik de indrukken zoals die worden beschreven in de beschrijving van de vragen over een beeld van nauwelijks handhaving en straffeloosheid, daar wil ik me toch wel enigszins, dat zult u niet erg vinden, enige afstand van nemen. Dat herken ik gewoon niet. We zijn met de politie heel hard bezig om te doen wat mogelijk is. Maar u heeft ook eerder dit jaar, of volgens mij nog zelfs iets eerder, met elkaar het gehad over de prioriteiten in het IVP. En daar hebben we heel veel dingen afgewogen. En daar is de handhaving van verkeerssnelheid niet uitgekomen als een nieuwe prioriteit. Dat wil niet zeggen dat we het niet meer doen. Daar wordt natuurlijk op ingezet. De politie weet ook hoe belangrijk we dat vinden. En ik zie ook dat ze bij surveillances daar echt aandacht aan besteden. Ik zie ook in de communicatie die politie er af en toe over doet. Dus ja, wat we doen, denk ik, doen we goed. En naast die repressieve maatregelen die we natuurlijk moeten nemen en die misschien ja, toch niet voorkomen dat er incidenten voorkomen, want dat is ook zo, die kan ik niet ontkennen, er zijn incidenten nog steeds. Maar we kunnen ook niet elk incident voorkomen met nog meer mensen en nog meer agenten op straat. Dus wat we proberen te doen is ook aan de kant van de inrichting van de stad, hè, met allerlei plannen die we daarvoor maken. Best wel stevig veel handhaving op zaken als fout parkeren, om ook de veiligheid in. Ik heb vanochtend weer 6 nieuwe parkeerhandhavers beëdigd die het nieuwe parkeerbeleid ook gaan uitvoeren. Gaat ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Dus ja, ik en ook het gedogen van e-bikes, dat herken ik gewoon niet. Al die dingen, die heb ik ook eerder in schriftelijke vragen over de fatbikes, heb ik die ook aan u toegelicht. Dus ik wil maar bij die beantwoording ook blijven. Er wordt opgetreden waar dat kan. Er is inderdaad geen extra inzet gepleegd in het kader van het IVP. Maar ik deel niet het beeld dat er geen sprake is van handhaving of zelfs van straffeloosheid. Dat beeld wil ik toch wel verder van mij werpen. En tegelijkertijd herken ik ook dat het niet weg is en dat het nog steeds een probleem is wat zich af en toe voordoet. De situatie in Rotterdam waar u specifiek naar vraagt is natuurlijk heel een totaal, best wel een hele andere situatie. Het is een van de grootste steden van ons land met een heel andere politieformatie dan wij hebben. Dus daar kunnen wij in Hilversum echt niet heel veel van reproduceren. We zijn wel natuurlijk veel in gesprek met de politie over wat ze met surveillances doen. En ik zal dit onderwerp ook zeker met hen opnieuw. Ik heb elke week overleg met de politie en op maandagmiddag heb ik een week start met de politie en ik zal ook melden daar dat dit onderwerp hier weer aan de orde is geweest. En ook in de surveillances vragen daar aandacht aan te blijven besteden.
Heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, in zoverre. Eigenlijk zegt u op een uiteraard hele nette manier, en dat wil ik ook zo houden, dat burgers die zien wat ik ook zie, eigenlijk spoken zien. Want ze zien een andere werkelijkheid dan u die ervaart, zoals u die ervaart. Of zij ervaren een andere werkelijkheid, laat ik het zo zeggen. Ik zag toevallig vandaag nog een groepje van 6 opgevoerde fatbikes groepsgewijs door de stad scheuren. Verbaas me dan over het feit dat zo'n groepje dus kennelijk een half uur later nog steeds met 6 daar kon rijden. En dat in al die tijd geen politie is tegengekomen. Want anders waren ze aan de kant gezet, zonder twijfel. Verkeersregels overtreden, verkeershuftig gedrag. Het gaat niet alleen maar om te hard rijden. Het gaat ook om zaken als consequent je niet aan allerlei regels houden. Zoals richting aangeven, stoppen voor een zebrapad, stoppen voor rood, ga zo maar door. Dus ik vind uw antwoord in die zin enigszins teleurstellend. Ik had eerlijk gezegd natuurlijk liever gezien, maar ja, mijn realiteitsbeleving is een andere dan die van u. En dat moet ik respecteren. Dat u zegt van ja, ik herken wel wat
meneer
Lahaise,
kunt u tot de point komen?
Ja, daar ben ik mee bezig. Mijn point is dat ik dit niet een voldoende antwoord vind. Ik ben wel blij met uw toezegging. Daar is ook om gevraagd dat er meer inzet wordt gepleegd op foutparkeren. Daar ben ik blij mee. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Rotterdam is een grotere stad, maar de problematiek is daar niet wezenlijk anders dan hier als het gaat om het verkeer.
Meneer Lahaise, we zijn hier niet in Rotterdam, dus ik wilde graag overgaan tot...
Voorzitter, een beetje beschaafd graag.
Of misschien aanvullende vragen zijn op dit onderwerp. Gezien de tijd, overgaan tot de volgende vraag.
Mag ik nog een reactie geven?
Kort.
Ik denk dat meneer Lahaise wel van mij verdient dat ik nog even reageer. Ik denk dat wat u van mij heeft gehoord, is dat ik niet zeg dat mensen spoken zien. Er zijn incidenten, dat ontken ik niet. Ik vind alleen dat u een beeld schetst, wat ik niet herken, dat dat een heel groot, door iedereen herkend fenomeen is. Ik kom het ook niet tegen in de cijfers van de politie en ook niet... in de Hilversumse Monitor. Het is wel een probleem en het moet worden aangepakt. Ik heb niet gezegd dat we inzet gaan plegen. Dat wil ik wel even heel nadrukkelijk corrigeren. Ik heb gezegd, ik zal het onder de aandacht brengen van de politie. Want de inzet van de politie, het is een communicerend vat. Wat we rechts inzetten, gaan we links weghalen. En die ruimte is er gewoon niet.
Die toezegging doelde ik, voorzitter, als u mij toestaat, het parkeertoezicht zou u interesseren.
Precies, en die is vandaag ook echt in gang gezet. Want ik heb de mensen vanochtend beëdigd.
Dank u wel. Is de vraag beantwoord op deze manier? Voor u. We gaan over tot de volgende vraag. En dat is een vraag die samen met vraag 10 behandeld wordt. Dat zijn vragen van mevrouw Remmers aan wethouder Hunnik. Het gaat over de beantwoording en het gaat over de planvorming van de nieuwbouw van het Montessori Centrum. En daar is ook een vraag gesteld door de heer Gubbels van de Democraten Hilversum. En ik wilde vragen, heeft u behoefte aan toelichting? Nee, dan wilde ik overgaan tot de beantwoording van de vraag.
Ja, ik zal het eerste deel van de vragen beantwoorden. Dus de vraag van GroenLinks. En dat gaat erover van, ja, er is bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het college... om het gebouw van de Montessori-school niet aan te wijzen tot monument. En daar is bezwaar aan, tegen aangetekend door Hoog, als ik het goed heb, Heemschut. Ja. Ik haal die namen door elkaar. Wat zijn de gevolgen daar nu van, zegt u? En wat betekent dat voor de vervolgplanning van de nieuwbouw? Want iedereen zit daar heel erg op te wachten. Nou, wij zitten er ook op te wachten. Het college betreurt uiteraard dat er bezwaar tegen is ingediend, want wij wilden graag anders zien. Wat het betekent in concreto is dat wij niet kunnen overgaan tot sloop, want het bezwaar heeft een schorsende werking. Maar dat is dan ook nog niet aan de orde. We gaan wel met de school het ontwerpproces in, dus voor de nieuwbouw. Er is nadat bekend is geworden dat het bezwaar is ingediend, direct contact geweest met de Montessori school. Om te kijken wat we nu wel en niet kunnen doen. Nou, we kunnen dus niet slopen, maar we kunnen wel het vervolgproces ingaan en de planvorming gereed maken, zodat er zo snel mogelijk kan worden gehandeld. En op uw vraag van kunt u dan de behandeling bespoedigen in de bezwaarschriftprocedure? Nou, wij kunnen natuurlijk wel proberen om het eerder op de agenda van de commissie te krijgen, maar er staan wel termijnen voor. Dus termijnen om besluiten te nemen door het college, want er komt eerst een advies van de bezwaarcommissie, wordt eerst behandeld, dan een advies van de bezwaarcommissie. En vervolgens neemt BMW dan ook weer een besluit daarop. En dat kan uiteindelijk best wel lang gaan duren. Uiteindelijk zou het kunnen zijn dat 18 weken daarna pas het besluit wordt genomen. En vervolgens staat er dan ook nog beroep tegen open bij de rechtbank. Dus wij verwachten wel dat als die nieuwbouw, het plan wordt dan gemaakt. En als dat allemaal, dus als het bezwaar wordt afgewezen, dat wij in begin 25 zouden kunnen starten met de bouw. Dat is de voorlopige inschatting.
Heeft u behoefte aan een aanvullende vraag? Mevrouw Remmers.
Het was niet de bedoeling om gelijk morgen te beginnen met de sloop. Want we hebben nog überhaupt geen plan voor nieuwbouw. We hebben ook geen plan voor tijdelijke huisvesting. Als ze zouden gaan slopen. Ik begrijp nu dat u zegt, we gaan wel ervan uit dat dit besluit in stand blijft. Want als de school een plan gaat vormen, wat gebaseerd is op sloop, dan gaat we er toch een beetje vanuit dat uw besluit in stand blijft. En de tweede vraag is... ook planvormen heeft te maken met kosten. Wie draagt die kosten, mocht het onverhoopt toch ertoe leiden dat uw besluit gewijzigd wordt?
Wij willen in ieder geval graag dat het zover gereed is dat we zo snel mogelijk kunnen handelen. Dus daarom gaan we nu over tot planvorming. Dat is eigenlijk om goed voorbereid te zijn op de volgende stap. En uw vraag van wie draagt nou de kosten voor het geval uiteindelijk het niet door zou gaan. Ja, dat is dan een kwestie die nader moet worden geregeld. Daar kan ik nu geen uitspraak over doen.
We hebben ergens in 2001 12.500 euro toegekend als voorbereidingskrediet. Dat was natuurlijk heel weinig, maar was ook al omdat het zo ingewikkeld was. Het is ondertussen 4 jaar verder en het is er niet minder ingewikkeld om geworden. En de kosten zijn ook niet minder geworden. Dus zou u ons een brief kunnen sturen over de planvorming gebaseerd op sloop? Want dat is eigenlijk wel wat ik u hoor zeggen. En wie de kosten van die planvorming gaat dragen?
Dat is prima om me daarvan op de hoogte te brengen.
Okay.
Zal ik doen.
Is er nog behoefte aan aanvullende vragen?
Ja. Deze nog van tevoren beantwoorden.
Oh, de vraag 10 wordt nog...
Ja, voorzitter, die neem ik voor mijn rekening. Democraat Hilversum vraagt waarom het college heeft besloten om het pand niet toe te kennen als monument. Nou, dat is natuurlijk altijd een belangenafweging en ook een waardeafweging. En in dit geval hebben we het uitvoerig en goed laten onderzoeken. En wat blijkt eigenlijk dat als we het als monument zouden toewijzen, dan voldoet het niet aan de gewenste duurzaamheidsambities. Zoals bijvoorbeeld Frisse Scholen en Beng. En we hebben ook nog een ambitie om gasloos te zijn. Dus dat levert niet het gewenste resultaat op. En daarnaast zien we ook dat... Vanuit onderwijs zien we dat dat het gebouw zich eigenlijk niet leent voor de visie op onderwijs anno nu. En een renovatie zou voor 40 jaar moeten gelden en daar voldoet dit eigenlijk niet aan in de ogen van onderwijs. En daarnaast is er dan met de eventuele nieuwbouw ook nog eens een gymzaal mogelijk, wat in de renovatie eigenlijk niet zou kunnen of op een andere plek. Dus dit is natuurlijk best een moeilijk besluit en daar geldt natuurlijk ook bij dat we echt wel heel intensief hebben gezocht naar andere locaties. Voor de school, want het gebouw leent zich eigenlijk gewoon niet voor een onderwijsfunctie. En die is niet voorhanden en daarmee hebben we dus echt een brede afweging gemaakt van alle belangen en heeft het college besloten om dit besluit zo te moeten nemen.
De heer Gunnels.
Hoe verhoudt zich dit nu met uw beleidsvoornemens? Daar heb ik u nog niet over gehoord.
Nee, dat klopt. Dat was de volgende vraag. Dat is natuurlijk best wel... Ik begrijp heel goed dat u de vraag stelt. Je ziet eigenlijk dat dit proces al in gang was gezet. Eigenlijk al voor deze coalitie. Maar ook die beleidsvoornemens, dat we aan de slag gaan met inventarisatie van naoorlogs, want daar doelt u natuurlijk op. Dat hebben we recent in de kadernota vastgesteld. En we vinden ook dat we in het kader van continuïteit en betrouwbaar bestuur dit proces wel doorgang moeten laten vinden. Dus in die zin is dat het antwoord op uw vraag.
Maar u legt dan de adviezen van de experts terzijde?
Maar dat doen we onderbouwd. Dus in die zin gaat het college contrair.
Maar waar u zegt onderbouwd, heeft u het dan ook over duurzaamheidsaspect. Maar wat is nou het meest duurzaam? Een gebouw slopen of elders een nieuwbouw realiseren?
Ik heb zelf gezegd dat het meest duurzaam is een monument misschien wel. Maar we zien dat de ambitie die we vanuit de onderwijsambities hebben, in combinatie met onze duurzaamheidsambities, dat rijmt niet met het behoud van het monument in dit geval.
Rijmt dat dan wel met andere monumenten die we hebben als gebouwen? Zouden we dan niet enkel meer nieuwbouw kunnen plegen en geen enkel gebouw kunnen behouden als monument?
Nou, dat hoop ik niet. Maar in dit geval, passend bij de functie, heeft het college besloten om dit besluit te moeten nemen.
Zijn er nog aanvullende vragen op dit onderwerp?
Nee? Nou, misschien nog de vraag van welke andere locaties heeft u bekeken?
Weet jij dat?
Ja, we zijn uitvoerig in de stad op zoek nog steeds eigenlijk naar andere onderwijslocaties. En dat is gewoon enorm lastig. Als die voorhanden zouden zijn, dan zou ik heel hard hoera roepen, maar het is er helaas niet. Dus wij zijn eigenlijk nu bezig om een soort doorschuifplan te maken, om ergens een locatie vrij te maken en dan andere scholen daartoe te bewegen en dan vervolgens een soort puzzel met een doorschuifplan te maken. Maar dat is een enorme exercitie en daar zijn we heel druk mee, nog steeds. En is uiteraard voor de Montessori ook gekeken naar andere locaties.
Ik zal u helpen. Wat dacht u van de badhuislaan?
Alles is bekeken.
Nou, misschien daar wel aanvullend op, voorzitter. In 2019 is een uitvoerige inventarisatie geweest. Op basis daarvan is eigenlijk de ambitie om een nieuwbouwplan in te dienen. Daar is bezwaar op gemaakt. En zelfs in 2023 is nog een uitvoerige inventarisatie geweest. Dus in die zin is het heel zorgvuldig proces geweest.
Goed, dank u wel. We gaan naar de volgende vraag. Dat is een vraag van mevrouw Westerling aan wethouder Heller over het aanvragen van de energietoeslag. Maar ik begrijp dat... Oh, de wethouder van Voorde.
Dank. Ja, wethouder Heller is verhinderd. Dat horen we vanmiddag om 5:00. Die heeft een medische ingrijpen. Dus die kan nu even er niet zijn. Morgen hoop ik weer dat hij aan het werk is. Dus ik ben de stand-in vandaag. Het gaat over de energietoeslag. En u vraagt eigenlijk, is er voldoende capaciteit voor de uitvoering? En de beantwoording daarvan is, voor de uitvoering van de energietoeslag in 2020 is extra, 22 is extra capaciteit ingehuurd. En een deel van die capaciteit is aangehouden voor de uitvoering voor 23. En wij verwachten dat we voldoende capaciteit hebben om hiermee om dit ook uit te keren nu. Dus dat zit goed voor elkaar.
Is uw vraag daarmee beantwoord? Goed, dank u. Gaan we verder naar de volgende vraag. Dat is een vraag van mevrouw Van Hattem, maar ik ga ervan uit dat de heer Deen deze gaat stellen. En dat is een vraag aan wethouder Walters over de invoering van de omgevingswet. Heeft u nog behoefte aan toelichting? Nee, wethouder Walters.
Ja, dank u wel. Ja, de omgevingswet komt eraan. We zijn er druk mee bezig. Eén vraag is natuurlijk, hoe zit het met het ICT-systeem? Nou, twee koppelingen doen het. De derde zijn we druk mee bezig. We hebben er drie nodig. Dus ik denk, we gaan vol dat dat 1 januari werkt. Het ligt natuurlijk ook nog aan het landelijke, aan die kant. Hè. Het is allemaal niet zo simpel. Maar dat krijgt u vast via de pers wel mee. Een ander onderdeel is, zijn we klaar voor de nieuwe werkwijze? Want in de huidige werkwijze is het eigenlijk zo dat je doet een vooronderzoek of een aanvraag en dan zeggen we, nou op deze punten voldoet het niet, doet u nog eens een poging, zal maar zeggen, een beetje zwart-wit. En de nieuwe omgevingswet zegt eigenlijk, nee, de gemeente moet ook meedenken, wat kan er wel onder de huidige regels. Dus die werkwijze, daar hebben we ook op getraind. En daar zijn we ook mee gestart, gisteren zowaar, 5 september, zijn we gestart met werken in de geest van de omgevingswet, noemen wij dat. Dus ook dat hoe een aanvraag binnenkomt, op één punt binnenkomen en meteen de route bepalen, is het een eenvoudige aanvraag, is het een complexe aanvraag en aan wat voor tafel gaan we meedenken met de initiatiefnemer. Dus... dat loopt allemaal en door meteen al te doen alsof, halen we de kleine verbeterpunten op en zijn we er 1 januari klaar voor.
Is uw vraag daarmee beantwoord?
Ja, mag ik nog wel een aanvullende vraag stellen? Top, dank u wel. 2 stiekem. Je ziet bij andere gemeenten ook wel dat er een soort stop is op omgevingsplannen. In hoeverre is dat in Hilversum ook van toepassing nu of de komende tijd? En de tweede is heel fijn dat we in de geest van de omgevingswet al gaan werken. Stiekem hoopte ik dat het ook wel een werkwijze is die we misschien al hoe dan ook wel deden. Dat je kijkt naar wat wel kan. Maar hoe zit dat bij lopende trajecten? Of gaat het alleen om de nieuwe aanvragen?
Qua stop gaan we binnenkort zeggen dat we niet echt nieuwe dingen meer aannemen voor een nieuw bestemmingsplan. Want ja, dat moet het college echt voor het eind van het jaar ter inzage leggen. Dan gaat hij nog in de oude route. Dat betekent dus dat alles waar we nu aan werken qua bestemmingsplannen, dat gaat gewoon door. Hè, wat op onze prioriteitenagenda staat, Philipshof en dat soort zaken. Alleen als er nu iemand komt, het is nu september, ja, dat lukt niet meer om het voor eind december ter inzage te krijgen. Dus daar zullen we ook over communiceren. In die zin volgen we een lijn van veel gemeenten. Er kan dus veel wel, alleen echt bestemmingsplannen niet. Dan ben ik even de tweede vraag kwijt.
De nieuwe manier van werken, of dat alleen voor nieuwe plannen geldt of ook voor al bestaande plannen?
Mijn indruk is dat het alleen voor nieuwe geldt. Hè? Dus dat we vanaf nu omschakelen op de nieuwe systematiek. En dat de caseload die we al hebben op de huidige wijze wordt afgehandeld.
Is uw vraag daarmee beantwoord? Ja. Vraag 5. Zijn wij, dat is een vraag van de heer Gubbels, aan wethouder Schepers over de looproute naar het station bij het sportpark. Wilt u dat nog toelichten? Nee?
Ja, voorzitter, dank u wel. In de eerste plaats even de tekening waar de heer Gubbels aan refereert uit het Arcadisrapport. Dat het Arcadisrapport is een rapport dat gemaakt is om de totale verkeersafwikkeling rondom het Arenapark en het stedenbouwkundig plan in kaart te brengen. Dit is daarbij een denkrichting, dus het is daarmee allerminst een ontwerp en ook nog totaal niet als zodanig in beton gegoten, helemaal niet zou ik willen zeggen. Tweede aspect dat hierbij speelt is dat we ook samen met ProRail bezig zijn met een LVO-traject, het Landelijk Veilige Overwegenprogramma van ProRail, om hier aan de slag te gaan om deze overweg, die hoe dan ook aangepakt gaat worden, te verbeteren. En daar zijn we nog mee bezig. Het derde onderdeel is, en dat is het raadsbesluit geweest dat u vlak voor de zomer heeft genomen, over het stedenbouwkundig plan Arenapark, waarbij we ook hebben aangegeven dat we een deel van het krediet dat nu in de meerjaren investeringsbegroting is opgenomen, voor het Arenapark willen gaan gebruiken om die last mile te verbeteren. Het laatste stuk van het station, het gebied in richting de bedrijvigheid, richting GSC, et cetera. Dat ontwerptraject, dat gaan we nu in, dat willen we ook snel gaan doen, want dat heeft verbetering nodig. Daar komen we ook met een ontwerp bij u terug om het krediet vrij te geven. En daar zullen we uiteraard, we willen die last mile mooier en beter maken. En daar zullen we uiteraard proberen om die ook zo groen mogelijk te houden. Dus dat de strook sneuvelt is allerminst besloten, is ook geen uitgemaakte zaak. En de tekening van de arcades nogmaals is een suggestie, maar geen ontwerp.
Aanvullende vraag?
Nou, het is een gedeeltelijke geruststelling dat niet per onmiddellijk deze fraaie groene strook bedreigd wordt. Maar neemt u dan ook vooral mee dat welke aanpassing daar ook gedaan wordt, dat dat een tijdelijke zal zijn met het oog op het verplaatsen van een station, de bundeling aan de andere kant?
Ja, voorzitter, wat we natuurlijk gaan proberen, ook ik zou zeggen van een duurzaamheidsperspectief, is dat die last mile, de verbeteringen die we daar aanbrengen, willen we eigenlijk wel op een dusdanige manier aanbrengen dat ze ook in het definitieve plan een plek krijgen. Nogmaals, de aanpassingen aan de overweg samen met ProRail zijn ook van definitieve aard. Dus dat moet goed op elkaar aansluiten. Maar we zijn altijd zuinig op ons groen en we gaan ook zo zuinig mogelijk zijn op deze groenstrook. Maar er is nog helemaal niks besloten, niks ontworpen en nog niks in beton gegoten.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is een vraag van de SP en D66, de heer Vonk en de heer Van Nistelrooy, aan wethouder Walters over de sociale huurwoningen. Is daar nog behoefte aan een aanvulling? Nee, dan geef ik het woord graag aan wethouder Walters.
Het gaat over wonen boven winkels en natuurlijk ook over het bericht van de Havenstraat die graag door wil en toch nog even moet wachten. Dus wat is de stand van zaken? Net voor de zomer heeft u het nieuwe parkeerbeleid in de Raad vastgesteld. En binnen enkele weken wordt ook de definitieve parkeernormen gepubliceerd. Pas vanaf dan zijn ze geldig. In die parkeernormen, zoals we die ook om advies in de raad hebben gelegd, staat dat je maximaal 3 parkeerplaatsen volledig mag afkopen, maar dat dat pas ingaat als de nieuwe regeling meervoudige bewoning er is. Dat is om het niet een rommeltje in de tussentijd te laten worden, want in die meervoudige bewoning willen we ook criteria aan de leefkwaliteit van de woningen stellen. Deze herziening is bijna gereed en op 18 oktober staat er een BVS gepland over meervoudige bewoning, de nieuwe variant. En dan eind van het jaar leggen we deze ter inzage, zodat er ook reactie op gegeven kan worden vanuit de gemeente in zijn geheel. En dan in het tweede kwartaal van 2024 komt die in de raad ter besluitvorming. En ja, dan is hij klaar. Dus dat is de planning die we hebben. Zo staat het ook op de prioriteitenagenda. Ik heb ook met de heer Van der Wetering gesproken, want ik snap zijn teleurstelling. Goed gesprek gehad. En we hebben ook bedacht dat we enkele ambtenaren even met hem laten meedenken. Dat is ook deze week gebeurd. Er is een goed gesprek geweest over wat zou hij binnen de huidige regels, gegeven de nieuwe parkeernorm zonder nieuwe regeling meervoudige bewoning, misschien al kunnen. Nou, daar gaat hij over nadenken. Over 2 weken heb ik ook een afspraak met hem staan en de ambtenaren, dus dan hoor ik hoe het verder loopt. Dus ja, enerzijds wachten, anderzijds kijken of we nog een list kunnen verzinnen.
Is de vraag daarmee beantwoord? Kijk even. Aanvullende vraag van de heer Van Nistelrooy.
We hebben als gemeente eerder de hele tijd verwezen naar het mobiliteitsbeleid. Dat heeft ook behoorlijk lang op zich laten duren. Dat met allerlei redenen. Hoe zorgen we ervoor, of hoe zorgt u ervoor, dat deze planning, want daar kan ik mee in vinden.
Ja, we hebben hem al her en der getoetst. Dus we hopen echt dat hij gewoon snor zit. En dan kunnen we hem gewoon aan u voorleggen.
Ja, de vraag is daarmee beantwoord. Dan gaan we over naar vraag 7. En dat zijn vragen van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks. De heer Nanninga, mevrouw Wesselink en de heer Van Waarden. Aan wethouder Schepers over de stand van zaken van het particulier laden aan de openbare weg. Is er nog behoefte aan een aanvulling? Nee, dan geef ik graag het woord aan wethouder Schepers.
Voorzitter, dank. Wat is de stand van zaken? We zijn hard bezig om mogelijk te maken dat we in januari komend jaar met de kabelgoten aan de slag kunnen gaan. Daar zijn wat zaken voor nodig en dat is ook precies de reden dat het even heeft geduurd. In de eerste plaats is het zo dat we de APV moeten wijzigen. Dat is een raadsbesluit. Bij de APV nemen we vaak een heleboel zaken mee. Nou, dit is een van de onderdelen en die APV-wijziging staat voor 13 december gepland. Als BMW zullen we als college zullen we nadere regels voor als uitwerking van die APV moeten maken om dat mogelijk te maken. We moeten ook wat participeren vanzelfsprekend. Dus we gaan nog met H100 in gesprek over hoe we dit op een duidelijke, goede manier kunnen regelen. En ook intern zullen we wat moeten doen. Er komt een soort van elektronisch aanvraagformulier. We moeten een aannemer vinden, een leverancier. We moeten wat capaciteit organiseren. Dus al met al heeft het wel wat voeten in aarde. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen, er zijn weinig gemeenten die dit doen. Soest is destijds als voorbeeld aangedragen, maar de meeste gemeenten die dit doen, die doen het als pilot. En die passen de APV helemaal niet aan. Dus wij pakken het wel op een hele grondige manier aan. En als het dan volgend jaar los kan, dan kan het ook echt los. Een van de onderdelen waar we ook over na hebben gedacht is bijvoorbeeld, moet men er een vergunning voor aanvragen? Nou, dan maak je het al meteen weer heel erg complex. Als je een vergunning hebt, komen er ook weer leges bij. En we willen het ook, we vragen wel een klein het idee is een bijdrage te vragen. Maar we willen er ook als gemeente in bijdragen, omdat we de energietransitie belangrijk vinden. Dus we pakken het grondig aan, dan kunnen we het volgend jaar ook in één keer goed laten lopen. Het idee is als die APV in december wordt vastgesteld, kunnen in januari volgend jaar de eerste aanvraag worden ingediend. Dus dan kan men ook met een prachtige kabelgoot particulier gaan laden zonder een laadpaal. Voorzitter.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan aanvulling, de heer Nanninga?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Het is toch wel een jaar later dan de verwachtingen die u bij de begroting heeft aangegeven. Dus ik vroeg me af, wat is er nou veranderd en wat maakt het nu zo moeilijk om het snel in te voeren?
Nou ja, voorzitter, ik heb getracht dat net te schetsen. Het is niet zomaar iets dat je even 1, 2, 3 kan doen. Je moet eerst bedenken, gaat het via een vergunning, ja of nee? Nou, een vergunning moet een leges voor vastgesteld worden. Dat doen we over het algemeen alleen bij de begroting. Dat is de raad doet dat bij de begroting meestal. Nou, we hebben ervoor gekozen omdat we het makkelijk willen maken. Dat we het via een eenvoudige elektronische aanvraag willen doen. Maar dan moet je de APV voor aanpassen. Dat doen we ook niet elke maand. Hè. En dat is ook lastiger. Dus daar zit een soort van veegactie in. En al met al heeft het dus ook best wel wat meer capaciteit gevergd. Ook van de organisatie. om de afdeling openbare ruimte en de afdeling die zich met energietransitie en duurzaamheid bezighoudt goed op elkaar te laten aansluiten. Dus nogmaals, het heeft wat meer tijd gevergd, maar we doen het daarom extra grondig en daardoor kan het straks ook op een goede manier geïmplementeerd worden. En ook niet als pilot, maar dan gaan we het gewoon meteen voor het EGI doen.
Dank u wel. Ja, geen behoefte aan een aanvullende vraag. Dan gaan we verder met vraag 8. En dat is een vraag van Democraten Hilversum, de heer Gubbels, aan wethouder Walters over de Vitusbeurt. Nog behoefte aan een aanvulling?
Nee.
Nee, dan geef ik graag het woord.
Ja, we hebben gepoogd deze vraag te beantwoorden, maar de ambtenaar die daarover ging was op training. Ik heb het de heer Gubbels al laten weten. Het is helaas niet gelukt, dus we zullen deze schriftelijk beantwoorden. En ik verwacht dat begin volgende week schriftelijk antwoord.
Wel. Dan gaan we verder met vraag 9. En dat is een vraag van de PvdA van mevrouw Kalk aan wethouder Van Hunnik over short stay mogelijkheden in het centrum. Is er behoefte aan aanvulling? Nee. Wethouder Hunnik.
Ja, dank voorzitter. Op zich is de vraag duidelijk, maar hij vraagt ambtelijk flink wat meer voorbereiding dan de korte tijd die er nu beschikbaar was. Dus ik ga u daar schriftelijk op antwoorden en dat hoop ik zo snel mogelijk te kunnen doen.
Is uw vraag daarmee beantwoord? Nee.
Nee, voorzitter, maar je geeft mij wel de gelegenheid dan om een aanvullende vraag te stellen. Ja, nu al. Ik vind het opmerkelijk dat het ingewikkeld is, maar goed, daar ga ik niet over. U verwijst in het andere beleidsstuk over die hotels naar bestemmingsplannen. En dan ben ik nieuwsgierig of u ook, als u toch nog de ambtenaar aan het werk moet zetten, en ik krijg de antwoorden schriftelijk, of u mee kunt nemen of er ook een bestemmingsplan aangereikt kan worden waar het in geregeld is.
Ik ga die vraag ook meenemen.
Heel fijn, dank u wel.
En sorry dat het geen antwoord is.
Dank u wel. We zijn inmiddels beland bij vraag 11. En dat is een vraag van Democraten Hilversum, de heer Gubbels, aan wethouder Heller. Over geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Schiphol. Lelystad gaat. Dat wordt beantwoord door de wethouder Van Voorden.
Ik ben vroeger spotter geweest, maar ik weet niet of dat nou echt helpt in de beantwoording. Ja. Dus ik lees maar voor wat er staat. Is dat goed? U vraagt eigenlijk of we in de begroting capaciteit kunnen opnemen om geluidsbelasting van de luchtvaart op te nemen. Nou, wij zien eigenlijk dat de geluidsbelastingskaart van Schiphol en van de Hilversum Monitor niet hoog scoren als bron van ervaren overlast. Dus wat het college betreft is het geen aanleiding om dat mee te nemen in de begroting. Het staat u natuurlijk vrij om dat als amendement in te dienen, maar het college heeft niet de ambitie om dat op te nemen in de begroting. En u vraagt ook of het college proactief Lelystad Airport gaat informeren. Nou, daar hebben we ook geen beleidscapaciteit voor, dus we hebben ons eigen vliegveld en daarnaast hebben we geen inzet op andere onderdelen van de luchtvaart.
Is dat nou niet merkwaardig? U heeft de wettelijke verplichting geluidskaarten te produceren, cumulatieve effecten in beeld te brengen. We hebben een vliegveld in onze gemeente. U ziet alarmsignalen van Lelystad Airport die andere escape routes doen, die op een lager niveau vliegen dan Schiphol. Bij Schiphol krijgt u signalen van het RIVM, u krijgt vanuit de samenleving krijgt u dingen. U gebruikt zelf rapportages die naar de coronaperiode teruggaan. Wanneer komt u tot inkeer en denkt van nou, we gaan toch eens actief iets doen? En kijkt u ook eens naar uw collega-gemeente naar Lelystad, naar Almere. Die hebben, dat zagen we bij de begroting van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Verstreek, meetapparatuur aangevraagd. En dat kost helemaal niet zoveel. Ik meen dat het iets van 15.000 was.
Nou, dan kunt u daar misschien best dekking voor zoeken in de begroting. Maar wij hebben dat niet nu als ambitie. Ik hoor uw oproep. Tegelijkertijd gaat het college uit van de geluidsbelastingskaarten van Schiphol en de Hilversum Monitor, waarin staat eigenlijk dat het niet als overlast wordt ervaren. En dat is voor nu ons standpunt.
Goed, we gaan verder met vraag 12 en 13. Die gaan we gezamenlijk behandelen. En dat zijn vragen van Democraten Hilversum aan wethouder Schepers over de verkoop van de Badhuislaan. En dat is ook dezelfde vraag is gesteld door de heer Deen en de heer Van Nistelrooy van D66. Heeft u nog behoefte aan aanvulling? Ja, de heer Van Nistelrooy.
Wellicht blijkt dat niet zo goed uit onze tekst. Maar het gaat ons echt over de procedure en niet over een individueel geval die toevallig de media opzoekt. En die sfeer zou het anders kunnen wekken, maar het gaat echt over, is dit nou goed gegaan?
Ja, voorzitter, blij met beide vragen. Dan kan ik zowel deze specifieke casus als de lessen die we hier uittrekken even voor u schetsen. Ik schets even kort het proces. We hebben een lijst met de verkoop panden. Dat doen we elk jaar, verkopen we een deel van de panden. En dat doen we transparant conform het beleid op de markt via een makelaar. Dit pand aan de Badhuislaan, waar ik deze panden heb, de Badhuislaan 10-1-3 en 10-B zijn op 9 juni via de makelaar op Funda in Business onder andere en nog een aantal andere platforms verschenen. En heel snel was er, ik zal zeggen razendsnel, was er overeenstemming met de huurder van het pand Bink over de aankoop van beide panden. Vrij kort daarop kreeg ik een signaal uit van een geïnteresseerde dat hij geen gelegenheid had gehad om het pand te bezichtigen. Dat heb ik met het vastgoedteam besproken en toen dacht ik dat is ongewenst. Want ook al denken we een goede deal met de zittende huurder te kunnen krijgen, ik vind dat iedereen die interesse heeft, op zijn minst in het kader van het gelijke speelveld, het pand moet kunnen bezichtigen. En misschien krijgen we nog wel een veel beter bod. Dus wat besloten is, is dat alle andere partijen die interesse hadden om beide panden aan te kopen, dat was nadrukkelijk de voorkeur van de gemeente, en zo is dat ook in de prospectus van beide panden aangegeven, om die geïnteresseerden nog een keer met een bezichtiging te laten komen en vervolgens te zeggen van joh, ga je ook een bod doen, ja of nee? Ik kreeg het signaal dat er geen bod was gedaan. Daarmee was voor mij de kous af en wachtte ik het collegevoorstel voor de verkoop aan Bink af. Toen kwam Mili Görüs ook met interesse. In eerste instantie was de boodschap, en dat is ook geen onlogische boodschap, jullie zijn op 3 juli, hebben jullie interesse aan een makelaar kenbaar gemaakt. Dat is gewoon te laat, je hebt achter het net gevist. Dat kan in een verkoopprocedure, ja, als je een huis koopt en je belt na 3 weken de makelaar, is ook de kans groot dat je achter het net vist, ook al wil je er meer voor bieden. En de procedure was eigenlijk gesloten, dus dat was teleurstellend, maar op dat moment dacht ik van het is zoals het is. Naar aanleiding van de opmerkingen van Mili Görüs en de vragen die ze gesteld zijn, ben ik wel afgelopen week nog eens even heel grondig in de casus gedoken. En het blijkt dat de makelaar, de partijen die alsnog het pand hebben bezichtigd, in die aanvullende ronde waar ik zojuist over sprak, dat er 2 partijen wel interesse hadden, maar dat ze nog wat tijd nodig hadden omdat ze met een andere transactie bezig waren of dat ze nog even moesten bedenken of het wel uit kon financieel. In ieder geval, ze hadden een moverende reden om nog even over na te denken. En op dat moment is niet gezegd, jongens, het is vandaag bieden of het is klaar. Dat is gebeurd 4, 5 juli. En toen kwam bij mij wel het besef van, ja, het is eigenlijk raar dat als je met partijen op 4 of 5 juli contact hebt en de verwachting wordt gewekt dat er nog wel enige tijd is om na te denken over een bod. En op 3 juli zeg je tegen een andere partij, ja, sorry jongens, case closed. Ja, dat vind ik niet getuigen van echt een gelijk speelveld. Juridisch gezien is het niet onjuist, maar ik vind dat we als gemeente dat gelijke speelveld, hè, dat die open, transparante verkoop, dat is een van de speerpunten van ons beleid. En dus heb ik vandaag besloten dat we de verkoopprocedure van de Badhuislaan beide panden opnieuw gaan doen. Daarnaast de terechte vraag van de heer Van Nistelrooy, wat leren we hiervan? Het is de eerste keer dat we een dergelijke casus hebben. Over het algemeen is er meerdere interesse, gaat dat gedurende een bepaalde periode en wordt het pand vervolgens verkocht aan een bepaalde partij. Maar dat betekent dus dat we voortaan nog transparanter gaan zijn over de periode waarin er bezichtigd kan worden, de periode waarin er geboden kan worden. Dus we gaan daar nog wat duidelijker over communiceren en duidelijke deadlines aan stellen. Maar wat betreft deze specifieke casus gaan we de procedure transparant voor iedereen opnieuw doen.
De heer Van Nistelrooy.
Dank voor het uitgebreide antwoord. Ik heb daar 1 vervolgvraag op. Er is namelijk een Didam-arrest. Daar heeft u ambtenaren voor die daar vast heel veel over weten. Maar daar staat ook in dat je vooraf de selectieprocedure kenbaar moet maken en ook toe te passen selectiecriteria. En ik hoorde in uw antwoord geen selectiecriteria terugkomen.
Ja, voorzitter, we hebben heel veel met het Didam-arrest te maken. Het Didam-arrest zegt eigenlijk dat je als primaire uitgangspunt van het Didam-arrest is dat je niet als overheid, het is een bijzonder arrest, het is een privaatrechtelijk arrest van de Hoge Raad over overheidsaangelegenheden. En het Damrest zegt eigenlijk dat je niet als overheid zomaar, zonder meer, één op één aan één partij mag verkopen. En als je dat toch doet, dan moet je selectiecriteria kenbaar maken. Maar als je gewoon openbaar, transparant, via een makelaar verkoopt, dan voldoe je dus heel erg aan de uitgangspunten van het Damrest, want dan is het een gelijk speelveld en betreed je als het ware keurig de markt. Dus met de manier waarop we in principe altijd standaard volgens ons beleid verkopen, voldoen we aan het Damrest.
Heer Gummels.
Ja, nou, complimenten dat u gewoon hier gewoon heel openhartig zegt van dit was geen gelijk speelveld en we gaan dit opnieuw doen. Dat u ook geconstateerd heeft, je kunt niet op 3 juli één partij afwijzen en op 4 juli in het logboek zeggen van nou, de anderen gaan nog je gang. Dus complimenten daarvoor. Dan nog één vraag die open staat, dat is over de lijst van de niet-strategische objecten. Er wordt verwezen in het stuk, of in een stuk dat ik heb gelezen, naar een besluit van BMW van 3 mei 2021, dan wel een besluit genomen door de gemeenteraad. Dat zit niet bij de stukken van BMW op die datum en ook niet is er een gemeenteraadsvergadering waarbij dat stuk geweest is. Dus ik zou het stuk even niet weten. Weet u welk stuk het is en kunt u dat met ons delen?
Ja, voorzitter, toen het meerjaren onderhoudsplan voor het vastgoed is vastgesteld, op 7 oktober 2020, daar zit ook een lijst bij met al het af te stoten vastgoed. Onder geheimhouding van de raad is dat document, daar is toen geheimhouding opgelegd. Met moverende redenen overigens, hè, want dit gaat over vastgoedtransacties. Dus daar zijn we juist omwille van onze eigen marktpositie voorzichtig mee om het te delen.
Nog één nabrander, dat was niet het geval in 2015. Toen heeft de gemeente wel gewoon een lijst gedeeld.
Voorzitter, waarvan akte?
Dank u wel. Dan gaan we over naar de laatste vraag, dat is vraag 14 en dat is een vraag van de SP, mevrouw Verwij, aan wethouder Van Voorde over de huishoudelijke zorg. Heeft u nog behoefte aan een toelichting?
Nee.
Ja, dank. Fijn dat u de vraag stelt. Dat geeft ook gelegenheid om even dingen toe te lichten. We hebben in de commissievergadering van de startnotities het al kort over gehad, over de heroriëntatie, heroverweging op de huishoudelijke hulp. En u heeft aangegeven, wilt u ons informeren en wilt u ons betrekken. Nou, het proces hebben wij nog niet ingericht in de regio. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om dat we in ieder geval u blijven informeren en dat ik in de regio's inbreng op welke wijze we de raden kunnen betrekken bij dit vraagstuk. En daar zal ik u dan over informeren.
Mevrouw Verwij, is uw vraag hiermee beantwoord?
Zijn er meer vragen? Ja. 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 Nee, dat is de antwoord op vraag 1.
Ja, ja, ja.
U vraagt van, wilt u onderzoeken of we de huishoudelijke hulp in eigen hand kunnen nemen, à la WMO-vervoer? Nou, we geven eigenlijk aan, we willen breed heroriënteren, dus ik denk dat dit een van de opties is. Dus ik wil het meenemen als mogelijke verkenning. Ik kan er niet toe zeggen dat we dat gaan doen, maar ik kan wel zeggen, van, nou, ik kan het wel inbrengen als onderzoeksrichting. U vraagt van, is het college bereid om met bonussen te werken? Nou, dat hebben we niet op ons lijstje staan op dit moment. We waarderen huishoudelijke hulpmedewerkers, maar dat doen we ook met politieagenten en medewerkers van de kinderopvang. Dus op dit moment zijn we niet van plan om bonussen uit te gaan keren. En als het gaat over het verschil, ja, ik denk wel dat het goed is om even aan te geven dat wij met de aanbieder diverse gesprekken hebben gevoerd. Dat wij conform onze naar de tariefopbouw. We hebben een tariefopbouw destijds afgesproken, dat is onderbouwd. En we hebben met die aanbieder gezegd van kunt u onderbouwen wat daar niet aan klopt. Nou, dat is niet gelukt en dat is gewoon eigenlijk een technisch verschil. We volgen wel de indexaties, de CO-indexaties, als het gaat over inkoop in de regio. En dat betekent wel dat voor de medewerkers een hele forse loonsverhoging aan zit te komen de komend jaar. Dus dat is goed nieuws voor de medewerkers. En dit verschil is in die zin gewoon zakelijk.
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben blij dat de wethouder zegt dat hij ons wil informeren. Anders staan we elk jaar rond juli zo weer van, goh, had hij ons niet kunnen informeren. Ik ben wel benieuwd, wat is er eigenlijk met de taskforce gebeurd die vorig jaar ingericht is, die ditzelfde probleem zou oplossen?
Nou, die taskforce heb ik nu niet scherp in ieder geval. Dus ik weet niet waar die zijn.
Nee, dat is me volstrekt duidelijk. Dat was mijn probleem ook toen ik vorig jaar een interpellatiedebat deed en nu die taskforce toezette. En ik nu dit jaar dacht, ik doe geen interpellatiedebat, ik voeg het wel ergens in.
Okay.
Wat is er gebeurd met toen de belofte van 2022? We gaan het oplossen als u nu zegt, we moeten het hele proces nog inrichten.
Nee, u haalt even twee dingen denk ik door elkaar. We hebben gekeken met de taskforce, met een aantal ambtenaren, van hoe kunnen we met de schaarste die er is nog verbeteringen aanbrengen. Er zijn heel veel verbeteringen doorgevoerd, daar heb ik u vaker over ook geïnformeerd en ook met u over gehad in de raad. Dat is wat anders dan wat we hier gaan doen. Dit is een brede overweging, regiobreed, om te kijken van, nou ja, hoe ziet die zorg er straks uit? Ook in relatie met een integraal zorgakkoord. Met de schaarste die er is. En ik denk dat we op die manier opnieuw moeten kijken. Het is geen bezuinigingsopgave. Het is wel een opgave van hoe houdt men elkaar houdbaar.
Wanneer had u gedacht ons te informeren? Want in de collegebrief staat, na de zomer wordt u geïnformeerd. Als dit soort ingrijpende besluiten genomen moeten worden, die mogelijk ook nog voor volgend jaar misschien iets kunnen betekenen, dan zou ik graag een termijn willen weten.
Ik zie een aanvullende vraag.
Ja hoor. Kijk, we hebben in het laatste portefeuillehoudersoverleg voor de zomer besloten dat we een onderzoek willen gaan doen en een brede heroverweging willen onderzoeken. Daar is nog geen proces, dat geef ik net aan, er is nog geen proces ingericht. Dus zodra ik dat weet, zal ik u daarover informeren, heb ik net volgens mij ook aangegeven.
Nee, dat vind ik echt heel lastig. Ik zou toch willen dat u ons vertelt, dat u over 3 maanden ons informeert dat er echt iets gebeurt. Dus ik nodig u echt uit er een beetje tempo mee te maken. Ik zou toch willen dat u iets grotere ambitie uitspreekt. Ongeveer.
Nou, ik zou er tegenover willen stellen, mevrouw de voorzitter, dat wij een contract hebben met huishoudelijke hulp tot 2028. En dat we dat namens de regio gemeentes met elkaar willen openbreken om te kijken van, hey, hoe kunnen we dat anders gaan organiseren omdat het niet houdbaar is, is volgens mij best wel een stap die we maken met elkaar. En natuurlijk moeten we daar actie op zetten. Tegelijkertijd moet het wel zorgvuldig gebeuren. En hebben we denk ik ook andere partners nodig om hier een goed beeld van te krijgen.
Voorzitter, ook voor mevrouw Kall, ik heb 2 dingen. Als die aanbieders contractbreuk leveren, dus niet leveren, breken we het contract open. Dan komen ze gewoon het contract niet na. Dat staat in de krant, dat lees je overal. Als het niet geleverd wordt, dan mag je iets openbreken. En het tweede waar u niet op gereageerd heeft, is de wervingspremie. Ik snap dat u zegt, we gaan geen bonus uitkeren. Dat deden we bij de beveiligers wel. Ik heb de artikelen meegestuurd. Dus ik zou u toch willen adviseren om heel dringend met die werkgevers in gesprek te gaan om dergelijke dingen wel te doen, want het loont.
Zijn er nog aanvullende vragen van andere fracties? Ja, mevrouw Kamp.
Dank u wel, voorzitter. We hadden natuurlijk ook vragen gesteld, zijn nog in afwachting van de antwoorden. Maar even over het proces, wethouder, want u zegt de hele tijd, wij gaan u informeren. Ik vind dat persoonlijk te mager. De PvdA vindt dat te mager en ik weet zeker dat 2 jaar geleden u dat ook te mager had gevonden in die zin dat de raad aan de voorkant staat. En die bepaalt mede de opdracht waarover dan een brede heroverweging, mits die al noodzakelijk zou zijn, zou moeten gaan. Wij worden nu achteraf geïnformeerd. Dat vind ik echt niet. En wij worden op hetzelfde niveau neergezet als maatschappelijke organisaties enzovoort. Je kunt wel schudden. Dat staat in uw brief.
Wethouder.
Voorzitter, ik heb net aangegeven dat we met de regio een proces gaan inrichten en dat ik met de regio ga overleggen hoe we de raad hierin kunnen betrekken. Dus dat is eigenlijk rechtstreeks een antwoord op uw vraag. Wel waar. Omdat we dat met meerdere partijen willen doen. Ik heb u in de commissievergadering van waar we de startnotities WMO Welzijn hebben besproken, hebben we het hierover gehad. Dus in die zin probeer ik u zeker tijdig te informeren met als we iets gaan doen, dat u daarvan op de hoogte bent. En ik denk dat het goed is dat we met de collega's in de regio bepalen van hoe op welke manier we de raden gaan betrekken. Daar zal ik u over informeren. En als u daar niet tevreden over bent, dan kunnen we het daarover hebben met elkaar.
Voorzitter, even voor als laatste. U draait de rollen om. Echt waar. U heeft het de hele tijd over, wij gaan u informeren als ik met mijn collega's heb vastgesteld dat. En volgens mij hoort het zo te zijn dat wij als raad een opdracht formuleren en dat die uitgevoerd wordt. En wij hebben nog geen opdracht geformuleerd.
Voorzitter, dat heeft de regio ook niet. Er is nog geen besluit genomen. Er is alleen met elkaar besproken van, zullen we een brede heroverweging op de huishoudelijke hulp met elkaar gaan vormgeven. Daar is nog helemaal niks over besloten. Voordat dat gebeurt, wordt u zeker geïnformeerd. En ik heb net aangegeven dat ik met de regio een overleg ga op welke wijze u aan de voorkant kunnen betrekken.
Voorzitter.
Zeker als dat de kaders raakt, is dat een bevoegdheid van de u.
Mevrouw Verwij heeft nog...
Helpt het de wethouder als we hier dan zelf maar een commissie over organiseren? Dan schrijf ik wel een commissievoorstel. Dan kunnen we u munitie meegeven. Dan kunnen we de commissie alvast wat gedachten vormen over wat voor opdracht we u zouden geven. Dat wil ik wel doen. Initiatiefvoorstelletje of zo. Of een mooie motie of een commissie, iets. Een beetje bomen met elkaar.
Nou, voorzitter, ik zou willen voorstellen om daar nog even mee te wachten tot het proces wat meer bekend is, zodat ik u daarover kan informeren. Dan kunt u altijd bepalen of u daar zelf een commissievoorstel voor wil schrijven. Maar het staat u vrij om te doen wat u wenst te doen.
Voorzitter.
Mevrouw Verwij, een laatste vraag. Laatste
ik zal de wethouder 3 maanden de kans geven. Ik ga een commissievoorstel voorbereiden. Als u het niet binnen 3 maanden op tafel blijft liggen, dan praten we er zelf over.
Waarvan akte.
Dan zijn we aangekomen bij de laatste vraag en dan dank ik u hartelijk voor uw aandacht. En dan gaan we dit vragenuur sluiten en verder met de commissie.